Talking Heads met Once in a Lifetime. Het is 13 februari en dat is niet zo heel erg officieel hoor. Dag van de minnaar en de minnares.
De wereld van Sophie.
Dat is de dag voor Valentijn en dan maken de overspeligen, de schuinsmarcheerders onder ons, een gaatje in hun agenda voor hun niet zo heel erg officiële geliefde. Dus hebben we het over overspel en nu wel met relatie-experten van Duet Relatiebemiddeling, Rika Ponnet. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij hebt het niet zo voor het woord overspel, waarom niet?
Het is nogal een beladen term. Ik merk dat ook in mijn praktijk. Ik gebruik liever het woord, wat toch wat neutraler is, tweede relatie of een satellietrelatie. Zo bekijk ik het ook al eens. Omdat we toch altijd starten vanuit die eerste verbinding, dat altijd de basis blijft. En het helpt ook niemand om daar zo heel moraliserend naar te kijken. Hè. Overspel klinkt dan altijd alsof er een dader en een slachtoffer is. En zo voelen mensen zich wel op bepaalde momenten in dat verhaal. Maar het helpt je helemaal niet om jezelf alleen maar als slachtoffer te zien en de ander alleen maar als dader. Heel vaak zie je dat mensen na verloop van tijd daar een veel genuanceerder beeld gaan rond ontwikkelen en ook beseffen, het heeft te maken met hoe wij samen onze relatievorm gaven of gegeven hebben. En daaruit voortvloeiend is ook die tweede relatie ontstaan. Dus het is meer het opnemen van dat wij-verhaal.
Ja. Dag van de minnaar en de minnares. Ik zei het daarnet al, we hebben zo dat ideaalbeeld van die ene grote liefde. We hopen die te vinden om dan de rest van ons leven samen door te brengen. En toch zien we allemaal om ons heen al eeuwen hoe dat geregeld niet lukt. Hoe het niet bij die ene grote liefde blijft. Is monogamie gewoon te veel gevraagd van ons?
Voor een aantal onder ons wel. De vraag is, waarom focussen we daar zo hard op? In heel veel tijden, we leven vandaag ook zeer lang. Hè. Eigenlijk kan je dat ook al als uitgangspunt nemen. Als we 80 worden, hebben we een hele lange rit uit te zitten met die ene. Als we gemiddeld 40 worden, is de kans dat we een tweede relatie beginnen misschien ook wat kleiner. Dus het heeft sowieso te maken met onze levensverwachting. We evolueren ook als mens en we zijn vandaag ook, en vroeger was dat zeker ook zo, op een toch wat andere manier naar het huwelijk gaan kijken als dat dan vroeger het geval was. Het is heel lang een economisch verhaal geweest, een soort van maatschappijvormend instituut, waarbij mannen en vrouwen zich verbonden om in een veilige context zich voor te planten en kinderen te krijgen. Liefde, verliefdheid, een invulling van onze psychologische, seksuele, emotionele noden, dat was een bijkomstigheid in het huwelijk. Maar de mens heeft die noden altijd gevoeld, heeft die behoeftes altijd gehad. Dus ook logisch dat men daar een invulling voor zocht. Vandaag is dat nog zo. Het huwelijk is wel veel meer gebaseerd op de invulling van die basisbehoeftes, die meer emotionele behoeftes. Maar we zien daar direct ook de beperking van. Dat zijn veel volatielere dingen dan bijvoorbeeld dat economische verhaal. En dat zorgt er ook voor dat wij na verloop van tijd ons niet altijd even bevredigd voelen in ons huwelijk, in onze vaste relatie. En een invulling zoeken voor die behoeftes op een tweede adres.
We hebben meer verwachtingen van onze relatie en dus kan je gemakkelijker teleurgesteld zijn.
We hebben andere verwachtingen. Ja. Meer klinkt zo direct alsof de lat heel hoog ligt. We hebben vandaag andere verwachtingen. Het is veel makkelijker om voor je partner een betrouwbare economische partner te zijn. Ik draag zorg voor het huishouden en de kinderen. Jij zorgt voor een goed inkomen en we zijn goed met elkaar. Dat is een veel makkelijker in te vullen verhaal dan ik moet voor jou een seksueel aantrekkelijke partner blijven. Interessant, jouw beste vriend, jouw soulmate. Ik denk dat iedereen direct invoelt dat een heel andere opdracht is waar we ook veel minder controle over hebben en die in de tijd ook meer kans heeft om te mislukken, als ik het zo mag uitdrukken.
Ja. Ja. En zo ontstaat het vreemdgaan? Of zijn er andere motivaties waarom iemand een tweede liefde opzoekt?
Ik denk, als ik zo kijk naar wat er gebeurt in eerste relaties en waardoor er dan tweede relaties ontstaan, eigenlijk kan je dat altijd samenvatten als er is in de eerste relatie een teveel aan de relatie of een tekort aan de relatie. En wat bedoel ik daarmee? Een teveel aan de relatie, vaak voelen mensen zich in hun eerste relatie, in hun huwelijk, wat versmacht. Het gevoel van niet zichzelf te kunnen zijn, niet autonoom zichzelf te kunnen ontplooien, daar waar men dat wenst. En een tweede relatie beginnen is dan een vorm van een ontsnappingsroute. Men heeft het gevoel daar meer zichzelf te kunnen zijn, iets van zichzelf te hebben, los van die eerste relatie. Mm-hmm. Vaak gaat het ook over een tekort in de eerste relatie. En dan hebben we het over een tekort aan intimiteit. Want zoals de minnares het daar juist ook heel mooi aangaf, het gaat zeker niet alleen over seksualiteit. Het wordt daar vaak tot gereduceerd, maar dat is het zeker niet. Het gaat altijd over een veel breder gevoelde intimiteit in die tweede relatie, die bovendien ook nog eens als heel intens wordt ervaren. Doordat het een beetje plaatsvindt in een bubbel, heeft dat toch ook altijd een bepaald soort van spanningsveld waar mensen naartoe kunnen. Dat zorgt ervoor dat je het gevoel hebt van iets heel intens, iets heel unieks met die andere te beleven, los van de rest van de wereld, los van de rest van het leven bijna.
Ja. Wat als je op dat moment 10, 15, 20 jaar al met éénzelfde partner een relatie deelt, wel heel aantrekkelijk kan worden?
Ja, en ik denk dat wij daar op de een of andere manier, en dat vind ik dan ook de mildheid die we daar best in aan de dag leggen tegenover iedereen die het doet, dat we daar eigenlijk allemaal op de een of andere manier vatbaar voor zijn. We weten wel uit onderzoek dat mensen die zo, wat men dan noemt, sensation seekers zijn, mensen die vanuit hun persoonlijkheid houden van gigs, van afwisseling, van nogal op zoek gaan naar prikkels in het leven, daar ook vatbaarder voor zijn. Dus het gaat er niet over, de ene is flink en de andere geeft snel toe. Ik denk dat er altijd aspecten binnen onszelf als persoon ons drijven richting die tweede relatie. En in tweede instantie het ook altijd iets vertelt over onze eerste relatie.
Mm-hmm. We hebben het nu over de mensen die een vaste relatie hebben. Je hebt natuurlijk ook de minnaar of de minnares. Waarom kiest iemand voor die positie die weinig te benijden valt, lijkt me?
Of kiezen, dat klinkt zo als iets heel rationeels en dat is hetzelfde. Ik denk niet dat mensen rationeel kiezen voor het minnaarschap of het minnaressenschap. Ik hoor wel al eens van mensen dat ze een periode zich daar heel goed bij gevoeld hebben. Bijvoorbeeld mensen die nog maar recent uit een langdurige relatie komen en zo'n deelrelatie dan als een goede invulling zien van een aantal behoeftes, zonder dan naar een volwaardig engagement te moeten gaan.
Ja.
En dan is dat inderdaad een beetje, heb wat de lusten van wat een relatie is, maar niet de lasten. Het gezellig etentje, de fijne seks, maar niet zijn vuile sokken, zoiets.
Klinkt goed.
Ja, maar dat heeft uiteraard ook zijn beperkingen. En we zien ook dat echte intimiteit, verbondenheid, aanwezigheid en het komen tot een diepere verbondenheid zeker ook samenhangt met de mindere momenten in het leven kunnen delen. En dat hoor je dan wel eens vaker als mensen wat langer in zo'n minnaressenverhaal zitten, dat er ook vooral veel tekort is, veel gemis, veel wachten op. Uh-huh. Alle leuke dagen, en kijk, morgen is er dan alweer zo één. Je krijgt de 13e, maar niet de 14e. Je krijgt de dag voor kerst, maar niet kerst zelf.
Ja, dat moet toch moordend zijn voor je zelfvertrouwen op termijn.
Ja, in eerste instantie heb je het gevoel van gekozen te worden. Ik denk dat dat een hele sterke motor is. Dat die andere in een vast en stabiel verhaal zit met kinderen en toch jou daaruit kiest of jou daaruit haalt. En jou ook vaak heel veel aandacht geeft, schenkt. Maar in tweede instantie ontstaat zeker ook het gevoel van ik ben maar de tweede keuze. Uiteindelijk, alle fijne momenten, alle grote momenten, alle dingen die naar buiten toe gebeuren, zit hij netjes bij zijn familie en ik alleen een beetje te treuren in mijn fauteuil. En dat is het beeld of dat is het gevoel dat bij velen dan na verloop van tijd wel ontstaat. Mm-hmm. En dat doet geen deugd aan je zelfvertrouwen, absoluut niet.
Nee. Er is nog altijd ook die derde, de onwetende, tussen aanhalingstekens, mm-hmm. Voor wie heel dit spannende verhaal, dit passionele, vooral een zeer pijnlijke ervaring is.
Absoluut, want toen ik daar juist zei dat ik niet zo hou van die term overspel, wil ik daarmee ook niet minimaliseren wat het doet met mensen en met alle partijen. Ik denk dat daar nooit alleen maar zuivere winst is, dat iedereen in zo'n constellatie daar een prijs voor betaalt. Nu, de onwetende, dat woord vind ik ook al wat moeilijk als term. Als dat een kortstondige tweede relatie is, dan kan dat zeer goed zijn dat die eerste partij, of die man of die vrouw die het dan niet weet, het ook effectief niet weet of niet ervaren heeft. Als het dan gaat over relaties, zoals de minnares van daar juist vertelde, 14 jaar, ik geloof nooit dat die eerste partner daar geen weet van heeft. Je voelt dat je man of je vrouw niet meer op dezelfde wijze in de relatie zit. Maar vaak nemen mensen dat daarbij. Ergens weten ze het op een bewuste, onbewuste manier, maar maken ze het niet bespreekbaar, leggen ze het niet op tafel, gaan ze het graag uit de weg. Uit angst voor, als het op tafel gelegd wordt, wat het met zich zal meebrengen aan destructie. Men verkiest dan eigenlijk het vermijdingsgedrag boven de confrontatie vanuit het gevoel. We kunnen dan gewoon verder met ons verhaal. Ik blijf zijn eerste partner. Wij kunnen met dat verhaal naar buiten blijven komen. Ik blijf in hetzelfde huis wonen. We zien allebei onze kinderen zoals we die graag willen zien. Enzovoort enzoverder. Dus uit angst voor wat er als verlieservaring zou plaatsgrijpen op het moment dat het uitkomt.
Ja, je hebt er wel die het absoluut niet zagen aankomen, die plots ontdekken dat hun partner hen ontrouw is geweest. Inge's rol als minnares was meteen uitgespeeld toen het bedrog uitkwam. Is het vaak het uitkomen, de doodsteek voor de tweede relatie?
In een aantal gevallen, en ook de doodsteek voor de eerste, laat dat duidelijk zijn. In een aantal gevallen ook niet. Je ziet ook in zowel in eerste als in tweede relaties. Ik denk dat we soms vandaag onderschatten hoeveel pragmatiek er nog in relaties is. Dat heeft te maken met het feit dat we denken als het niet zo goed zit of er is een tweede relatie, dan ga je toch gewoon uit elkaar en kies je voor die tweede. Omdat je daar verliefd op bent en daar blijkbaar een nieuwe invulling vindt. Zo simpel is het niet. We kunnen vandaag scheiden, maar het blijft een zeer ingrijpende verlieservaring, ook opnieuw voor alle partijen. Je ziet dat tweede relaties ook gewoon vaak getolereerd worden en er op die manier ook voor zorgen dat die eerste relatie in stand gehouden kan worden. We vinden dat niet bijzonder romantisch, maar...
Kan een buitenechtelijke relatie een eerste relatie verbeteren?
Verbeteren niet, maar wel mogelijk maken of mogelijk houden. Laat het ons zo uitdrukken. Verbeteren zeker niet. Het betekent in een aantal gevallen dat de man of de vrouw blijft en anders misschien weg zou gaan. En dat in die eerste relatie de partner die dan zogezegd de bedrogene is, dat erbij neemt, dat tolereert. Omdat men beseft of weet, dit is het verhaal, of anders is er geen verhaal meer. Maar ook men het soms voor lief neemt, omdat men geen zin heeft om nog een invulling te geven aan een aantal behoeftes die die andere heeft. Vrouwen die dan bijvoorbeeld aangeven, maar ook mannen, weet je, dat soort zaken wil ik met jou niet meer. Wij slapen apart, jij leidt een stuk een eigen leven, maar naar buiten toe, wij komen nog goed overeen, en naar buiten toe zijn wij nog altijd die familie, dat gezin zoals het altijd geweest is. Ja.
Je hoort ook wel eens verhalen van koppels bij wie een van beide partners een tweede relatie erop nahield, komt uit en ze gaan toch samen voort en ze lijken veel beter te zijn nadien dan voor de affaire.
Ik denk dat dat een bijzondere uitdaging is. Het is nooit een argument om met een vreemde relatie te beginnen. Laat dat duidelijk zijn. Wij zien dat het toch telkens opnieuw een heel ingrijpende vertrouwensbreuk is. Als iemand het niet wist en het ontdekt, dat doet enorm veel met mensen. Dat is een enorm lijden dat met zich meebrengt. Dus nogmaals, ik wil dat niet minimaliseren, wat zo'n vertrouwensbreuk met mensen doet. Wat je wel ziet is dat Als die eerste kwade periode voorbij is, het gevoel van ik ben afgewezen, gekrenkt, vernederd, dat als mensen dat vermogen hebben, van daar voorbij te gaan, er dan een soort van nieuw inzicht komt. Dan zit men samen, en dat zien we dan in therapie, van hoe is het nu bij ons zover kunnen komen dat dit gebeurd is? Wat vertelt ons dit over wat er in onze relatie aan de gang was, wat jij miste, wat ik misschien miste of niet goed gedaan heb, bepaalde strategieën die we, of interacties die we als koppel ontwikkeld hebben, die er toch voor gezorgd hebben dat dit gebeurd is. En hoe kunnen we daar in de toekomst voor zorgen dat dat niet meer gebeurt? En dan zie je inderdaad dat mensen nieuwe afspraken maken. Esther Perel omschrijft dat heel mooi als...
Dat is superbekende Belgisch-Amerikaanse relatietherapeute.
Eigenlijk begin je aan een nieuwe relatie. Is dat een nieuw huwelijk? Als je terugstart nadat een van beiden aan een tweede relatie was begonnen of een tweede relatie beëindigd heeft en je gaat toch verder met die eerste, is dat eigenlijk ook op zich een nieuwe relatie waar je mee start, met vaak nieuwe afspraken, nieuwe manieren van met elkaar om te gaan. Soms ook een realistischer beeld van wat het kan zijn, wie de andere is, wie je zelf bent, met wat meer mildheid naar wat beide partijen, of wat de rol is van beide partijen binnen dat huwelijk of binnen die relatie.
Ja, dat is een super interessant idee, wat ze zegt. Je hebt een paar grote relaties in je leven en dat kan met verschillende partners zijn, maar je kan ook met dezelfde partner een nieuwe relatie aangaan.
Ja, en dat is ook niet alleen na overspel, ik ga het woord nu toch maar gebruiken. Dat geldt ook voor de verschillende fases in onze relaties. Mensen zijn een periode bijvoorbeeld gewoon met z'n tweeën, krijgen dan kinderen. Ook op dat moment start je eigenlijk ten dele een nieuwe relatie. Je verhoudt je op een andere manier tot elkaar. Dat zijn telkens crisismomenten. Ook bijvoorbeeld mensen die op een bepaald moment ziek worden, werk verliezen. Je ziet dat dat altijd transities zijn in relaties waar we met verlies te maken krijgen en toch opnieuw op zoek moeten naar een ander evenwicht. En eigenlijk herbegin je altijd opnieuw.
Ja. Tweede relaties, ze bestaan, het zijn er veel. Weten we eigenlijk hoeveel het er zijn?
Moeilijk om zoiets te onderzoeken, dat kan je wel voorstellen.
Het is een dark number.
Ja, cijfers variëren van 15-80%. Dus,
Wauw, oké. Okay.
Maar laat er ons van uitgaan, dat is wat een beetje de consensus is, dat toch makkelijk 35% van de mensen daarmee te maken krijgen in hun leven. Het zij als degene die die tweede relatie start of daar deel van uitmaakt, het zij als degene die het, die het moet ondergaan of ervaart.
Ja, 1 op 3. Het gebeurt zo vaak en het is zelden eenvoudig. Ja. Heel interessant wat u erover te vertellen had. Relatie-experte Rika Ponet.
Dag.
Radio 1. Altijd benieuwd.